Welkom bij alweer de 11e aflevering van de podcast HSP en Levensstijl. Voor de mensen die mij al kennen van de podcast deel 1 tot en met deel 10, hoef ik me eigenlijk niet voor te stellen, want ik heb me al voorgesteld in de eerste afleveringen. Maar dit is de allereerste live versie voor mijn gevoel in de solo-vorm, dat ik voor de allereerste keer voor de camera mijn verhaal gaat doen, wat ik eigenlijk best wel weer heel spannend vind. Want daar waar ik inmiddels 11 juli 2022 mijn allereerste trailer lanceerde, was het anoniem voor mijn gevoel achter de microfoon in mijn kloffie. Dus lekker zeg maar met mijn haar in de knot en mijn joggingpak aan, bij wijze van spreken, heb ik toen ingesproken tijdens mijn vakantie op Curaçao. Daar heb ik ook de eerste 3 afleveringen opgenomen. Maar dit is de allereerste opname met beeld, met camera. En waarom? Omdat ik eigenlijk zo ontzettend leuke reacties heb gekregen op de opnames online met een aantal bekende Nederlanders. Dat ja, ik toch maar weer mijn comfortzone uitga en vandaag dus voor de camera in mijn eentje deze solo-aflevering op ga nemen. Omdat een hele lieve vriend van mij heeft aangeboden om mij te gaan helpen met het editen van de online beeld podcast. En ik daarmee ook YouTube en zo ga veroveren. Leek het mij wel leuk om uit die comfortzone te stappen en als hoogsensitieve vrouw voor de allereerste keer naar mezelf gaan kijken met deze opname. Maar ik vind het dus best wel spannend, omdat ik dat nog nooit eerder heb gedaan. En vandaar dat het misschien een beetje stuntelijk overkomt voor jouw gevoel, maar dat is even wennen. En ik weet zeker dat als ik dit een paar keer heb ervaren, dat het dan veel makkelijker gaat. Nou, wat ik al zei, deel 11 vandaag, HSP in levensstijl, met als titel gekozen Psychisch gehoord, een andere kijk op psychisch gestoord. En waarom deze titel van deze podcast vandaag? Omdat dit letterlijk de titel is van een boek wat ik al een aantal jaren aan het schrijven ben. En Psychisch gehoord, een andere kijk op psychisch gestoord, vind ik een hele mooie titel om nu letterlijk uit de kast te komen met ja, waar mijn boek over gaat. De podcast ben ik in juli 2022 gestart naar aanleiding van een business reading bij een vriend van mij. Hij deelde in die business reading waarin hij afgestemd was op mijn ziel. Judith, is podcasten niks voor jou? En dat voelde toen nog een beetje onwennig. Maar mede geïnspireerd door Jorn Luca, die in die tijd ook gestart was met zijn allereerste podcast, was ik al fan van Jorn. En Jorn heeft eigenlijk, zonder dat hij dat toen bewust wist, ervoor gezorgd dat toen die vriend van mij dat zei van goh, Judith, is podcasten niks voor jou, dat ik dacht, als Jorren het kan, dan kan ik het ook. En ik heb inmiddels Jorren een aantal keren live ontmoet in het theater afgelopen jaar, waarin ik ook dit kort met hem gedeeld heb, dat hij de reden is dat ik dit ben gaan durven. En Jorren doet het al vanaf dag 1 voor de camera. Dit is voor mij de allereerste solo, zoals ik net al zei. Maar ik voel gewoon dat met de mensen die al geluisterd hebben naar deel 1 tot en met deel 10, heb ik zo ontzettend veel liefdevolle feedback ontvangen van mede hoogsensitieve, zowel vrouwen als mannen, die mij zeer emotionele mails hebben gestuurd. En ook live heb ik mensen ontmoet, wat de podcast tot nu toe met hun hebben gedaan. En daar waar Joren natuurlijk in de afgelopen jaren echt zo groots is geworden met datgene wat hij doet op zijn unieke manier. Dat toen ik in de zaal zat afgelopen april in Delamar Theater Amsterdam met Joren Luca en Maarten Oversier. Dat was voor mij echt een moment dat ik echt voelde, Juut, jij gaat dat ook doen wat Joren doet. Ga jezelf ook maar wat groter neerzetten. En waarom? Want dat is eigenlijk mijn beweegreden altijd. En dat zal jij als hoogsensitieve zeker gaan herkennen. Daar waar misschien iets spannend is voor jezelf, dat raakt in mijn beleving ondergeschikt op het moment dat ik voel, ik kan er wellicht één iemand mee inspireren met mijn persoonlijke verhaal, waardoor het leven van degene die het ontvangt, in dit geval het kijkt of luistert, voor die persoon zou ik misschien wel een transformerende functie kunnen hebben in zijn of haar leven. En dat is voor mij de reden dat ik nu bewust ervoor kies om voor de camera deze solo-aflevering op te nemen. En ik heb bewust gekozen voor de titel van mijn boek. Ik ben echt dit jaar al voor het 8e jaar aan het schrijven. En het is met vallen en opstaan. En waarom? Omdat het een heel persoonlijk boek was al vanaf dag 1. Maar met het schrijven en het hele schrijfproces gedurende de jaren is het boek zoveel meer persoonlijker geworden dat het letterlijk soms een jaar in de kast moest liggen om niet te kunnen schrijven, omdat het proces intern zeg maar zoveel van mij vroeg, dat ik pas weer kon gaan schrijven als ik het proces had verwerkt, delen in mezelf had geheeld en daarmee verder kon schrijven. De aanleiding van de podcast, toen in de business reading die vriend van mij zei: "Goh, Judith, is een podcast niks voor jou?" was voor mij ook een tweede klik dat ik voelde: ja, Jut, ga maar leren durven podcasten. En waarom? Dan ga je al durven je verhaal te delen met de buitenwereld. Want mijn schrijfproces is gestart in 2016. En op het moment dat ik ben gaan schrijven, vanaf de schrijfweek met Geert Kimpen en Christine Pannebakker. En Christine Pannebakker was de eerste die zeg maar inhoudelijk ging reageren op mijn missie, wat ik wilde bereiken met het schrijven van mijn boek. Dat zij zo ontzettend enthousiast reageerde dat ze zei: Judith, jij moet dit verhaal gaan schrijven, omdat ik 100% zeker weet dat jouw verhaal heel veel mensen levens gaat transformeren en veranderen als jij jouw persoonlijke verhaal durft en kunt delen. En Geert Kimpen reageerde in diezelfde schrijfweek in Terra Nova, Zuid-Frankrijk, ook zo enthousiast dat ik mede dankzij deze twee mooie mensen het vertrouwen heb gekregen om inderdaad te beginnen met mijn schrijfproces. Dat duurt dus nu al 8 jaar. En wat ik kort wil toelichten in deze podcast is de reden van mijn boek, wat er in het boek gaat worden beschreven en zodat het mij nog meer helpt om het schrijfproces eigenlijk voor te blijven zetten, omdat het namelijk heel veel van mij persoonlijk vraagt, emotioneel gezien. Voor de mensen die het niet weten, maar in mijn trailer kun je dat horen en ook in deel 1 en 2 en wellicht in deel 3 een klein beetje, deel ik wat van mijn persoonlijk proces. Dat ik zelf op mijn 22e de diagnose heb gekregen van een reumatoloog. Dat ik toentertijd de ziekte van Bechterew ontwikkeld had in mijn systeem. En ik kreeg toen de mededeling, toen ik 22 was, dat het een chronische ziekte is en dat ik dat voor de rest van mijn leven zou houden. En dat ik eigenlijk maar moest genieten van het nu, want nu was er dan alleen maar pijn in het begin. En als de pijn dan weg was, dan zou ik vastgegroeid zitten. Want wat is de ziekte van Bechterew? Dat is een vorm van reuma, waarbij ik ontstekingen kreeg in mijn gewrichten. En tijdens dat ontstekingsproces in het gewricht werd het kraakbeenweefsel bij mij omgezet in botweefsel. Dat is bij mij gestart in mijn SI-gewricht in mijn bekkengebied. Dat is 2/3 vastgegroeid. Ik heb twee wervels in mijn onderrug vastzitten. Ik kreeg op een gegeven moment ontstekingen bij mijn borstbeen in aanhechting kraakbeenweefsel met de ribben. Dat is een verschrikkelijk pijnlijk proces geweest, omdat ik daarmee elke ademhaling die ribbenkast natuurlijk gebruikte. Dus bij elke ademhaling crepeerde ik van de pijn. En zodra ik 's ochtends wakker werd, had ik niet alleen de pijn van die ontsteking in de gewrichten, maar had ik ook spierpijn van mijn nek tot aan mijn kleine tenen, alle spieren ertussen. Dat noemde de reumatoloog ochtendstijfheid, maar ik had dat heel de dag door. En naast die spierpijn en ontsteking in gewrichten was ik daarnaast ook nog eens chronisch vermoeid en heb ik toentertijd gemiddeld 16 uur per dag geslapen. En toen ik de diagnose kreeg van de reumatoloog die ik toen had, zat ik eigenlijk in shock te luisteren. Oké, dit is naar aanleiding van bloedonderzoek en ander onderzoek is er uitgekomen de ziekte van Bechterew. Ik zat eigenlijk alleen maar te luisteren. Oké, vertel me maar alles wat die ziekte inhoudt dan. Maar iets in mij zei mij, en dat heb ik ook uitgesproken toen de tijd. Ik hoor wat u zegt, meneer. Ik hoor wat u zegt dat het chronisch is en dat het levenslang is. Maar ik voel in mezelf dat ik hier ooit van ga genezen. En dat is een instelling, dat is niet iets wat ik bedacht had van tevoren. Als ik de diagnose krijg, dan zal ik er eens even positief op reageren. Nee, dat was iets vanuit mijn kern. Ik voel vanuit mijn ziel, dat ik vanuit mijn ziel reageerde. Ik voel en ik weet in mijn zeker weten, hartfrequentie, dat ik daar ooit van ga genezen. En dat hele proces ga ik nu niet toelichten. Dat wil ik zeker wel een andere keer doen. En daarbij staat dit proces ook in mijn boek beschreven. Maar ik heb door die instelling vanuit mijn ziel letterlijk de juiste mensen in de afgelopen jaren aangetrokken dat ik op celniveau genezen ben van de ziekte van Bechterew. Waarom durf ik dat zo hard te zeggen? Ik heb een aantal jaren terug een onderzoek gehad bij een andere reumatoloog die ook het bloed getest heeft en alles. En het stofje, wat ik nu even niet meer eruit tover, maar zijn een paar letters en cijfers achter elkaar. Dat stofje is niet meer teruggevonden in mijn bloed, wat toen ik 22 was wel is aangetroffen. Het gaat nu iets te ver om dat toe te lichten. Het klinkt misschien heel heftig. Jeetje, zij is genezen van. Dus mijn individuele persoonlijke ervaring heb ik helemaal zelf vanuit mijn ziel gemanifesteerd. En dit is een individueel resultaat. En dat biedt dus geen garantie voor iemand anders. Omdat ik inmiddels weet dat op het moment dat iemand er niet in gelooft dat dat kan, dan gaat het ook zeker niet gebeuren. En dit hele proces van zelfgenezend vermogen activeren in je eigen lichaam, dat hele proces beschrijf ik dus in mijn boek Psychisch Gehoord, een andere kijk op psychisch gestoord. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja maar de ziekte van Bechterew, een vorm van reuma, is toch een wetenschappelijk bewezen auto-immuunziekte, Judith? Dat is toch geen psychische aandoening? Dat klopt. Maar ik heb heel persoonlijk, wat ik nu met je ga delen, wat ik eigenlijk wel heel erg spannend vind. Na de zwangerschap van mijn jongste zoon, die nu 15 is, een zwangerschapspsychose gehad. En die zwangerschapspsychose, wat dat precies is, leg ik ook in mijn boek uit. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een compleet andere werkelijkheid, andere dimensie heb ervaren in mijn leven. Ik wist niet tot de dag dat ik dat meemaakte wat een psychose was. Ik wist eigenlijk niet wat een psychiatrische instelling was, los van dat ik daar ooit wel een snuffelstage had gehad. Maar mijn beeld van een psychiatrische inrichting was vanuit de tekst en taal in mijn opvoeding. In het gekkenhuis, daar zitten de gekskes en die stop je weg van de maatschappij. Want die gekken, die moet je vooral niet integreren met het gewone leven in de maatschappij. En dat klinkt heel raar, maar ik dacht, het gekkenhuis zit gekken. En ik zat, nadat mijn jongste was geboren, in één keer in de psychiatrische instelling, in een gesloten afdeling, dat ik echt om me heen keek, dat ik denk, die meneer aan tafel is niet gek, die meneer tegenover mij is niet gek, die mevrouw rechts van mij aan tafel is ook niet gek. Ik ben ook niet gek, want ik ken mezelf al heel mijn leven en ik ben niet gek en toch zit ik in het gekkenhuis. En dat was mijn beeld van de psychiatrie toen ik daar dus voor de eerste keer ja, wakker werd. Ja, die details staan ook in mijn boek en daar vertel ik misschien dadelijk iets over, maar ik wil vooral even de brug slaan waarom ik gekozen heb voor de titel van het boek. Omdat ik met de kennis die ik heb opgedaan de afgelopen 20 jaar met het zelfgenezend vermogen in mezelf activeren op het gebied van de auto-immuunziekte, de ziekte van Bechterew, wat ik dus helemaal op mijn eigen unieke manier heb geheeld in mezelf. Dat heb ik onder andere gedaan met mijn voeding aan te passen, mijn levensstijl aan te passen, mijn beweging aan te passen. En in die drie onderwerp, zeg maar, waar ook mijn praktijk later op gebaseerd is, heb ik dat zelfgenezend vermogen kunnen activeren. En wat ik heel belangrijk vind om toe te lichten, om absoluut geen enkele medische claim te maken, want daar hou ik helemaal niet van. En ik wil zeker niet de luisteraar, de kijker, de illusie geven van, oh, ik lees het boek van Judith, of ik luister de podcast van Judith, en ik heb het ook in één keer aanstaan, mijn eigen zelfgenezend vermogen. Zo simpel is het natuurlijk echt niet. Want nogmaals, op het moment dat jij je eigen zelfgenezend vermogen wil activeren in je eigen lichaam, dan heb je er eerst zelf 100% van overtuigd te zijn dat jij daar kan in je eentje. Want anders wordt het hem niet, want dit is geen kunstje wat je leert en dat je denkt, hé, dat doe ik jullie even na. Maar waarom zeg ik bewust voeding, levensstijl, beweging in het woord levensstijl? Daar zit in mijn ogen het complete plaatje van een holistische kijk op jezelf, holistische kijk naar je leven. En daarom is levensstijl voor mijn gevoel een allesomvattende term, wat in één woord kan benoemen hoe het kan dat ik dat zelfgenezend vermogen heb geactiveerd in mezelf. Dat proces is bij mij dus ruim 20 jaar terug gestart toen ik mijn voeding, mijn ontbijt ging aanpassen. Ik letterlijk gecoacht werd op mijn ontbijt en dat is echt de sleutel geweest. Doordat ik aan de hand werd genomen, letterlijk begeleid ben in wat eet je nu als ontbijt, wat eet je nu als lunch, wat eet je nu als avondeten en eventueel tussendoortjes en wat drink je heel de dag. Daar heeft mijn welzijnscoach mij ruim 20 jaar geleden heel uitgebreid de tijd voor genomen om dat mij te vragen en te vragen en te vragen en vooral heel veel te luisteren om een beeld te schetsen van mijn situatie toen. En op basis van het beeld wat ze had van mij, wat ik verteld had, wat ik toen de tijd deed, is mij heel klein beetje, stapje voor stapje voor stapje, eerst alleen mijn ontbijt veranderen, de rest hetzelfde te laten. En ze heeft geïntroduceerd podcast nummer 2, water drinken, geïntroduceerd in mijn leven. En die levensstijlverandering door water te gaan drinken, niet een beetje nippen aan een glas, maar echt 30 kilo lichaamsgewicht, 1 liter water per dag te drinken, dronk ik 20 jaar geleden 2,5 liter per dag. Niet vanaf dag 1, want dat ging niet. Daar heeft mijn welzijnscoach mij stapje voor stapje in begeleid, in gecoacht, met vallen en opstaan, met alle emoties die erbij kwamen, heeft zij mij daarin persoonlijk begeleid. En daar ben ik haar tot op de dag toe nog steeds dankbaar voor. Dat hele proces van bewustwording, want dat is een sleutelwoord, bewustwording van mijn voeding, van mijn levensstijl, van mijn beweging, die bewustwording is bij mij de sleutel geweest om dat zelfgenezend vermogen in mezelf te kunnen activeren. En ben ik me daar volledig in gaan verdiepen, hoe dat werkt en hoe je dat aanzet in jezelf. En dat hele proces heb ik dus beschreven in het boek, wat ik dus nu bijna af heb. En die kennis vanuit mijn welzijnscoach, wat ik eerst mezelf compleet eigen heb gemaakt, waardoor ik super resultaten heb ervaren. Ik heb mijn vitaliteit heb ik geoptimaliseerd. Ik heb er 8 uur per dag energie bij gekregen. Ik slankte af 3 kledingmaten en 12 kilo, gewoon zeg maar als aan figuur. Maar waar ik het meeste dankbaar voor ben, mede dankzij het water drinken, mede dankzij de verandering van mijn voedingspatroon, mijn levensstijl en de beweging. En de coaching, wat ik net al aangaf van mijn coach, is het mij gelukt om de ontstekingen in mijn lichaam te doen stoppen. De spierpijn is verdwenen, mijn chronische vermoeidheid is verdwenen en ik heb uiteindelijk dus door die veranderingen de kwaliteit van leven teruggekregen. En door vallen en opstaan ben ik toen met allerlei specialisten die ik op mijn pad kreeg, doordat ik natuurlijk aan iedereen ging vertellen, ooit genees ik hiervan, ooit genees ik hiervan. Hè, vertel mij naast wat ik al met voeding, levensstijl, beweging doe, wat ik hier aan kan doen. En ik ben in de notendop traumaverwerking gaan doen, traumaverwerking, dingen die in mijn jeugd gebeurd zijn. Ik ben traumaverwerking gaan doen met vorige levens, waar ik toen ik dat voor het eerst hoorde echt helemaal niks mee had. Maar ik ben wel door middel van hypnosessies vorige levens gaan helen. Ik heb familieopstellingen gedaan om in het systeem van mijn gezin, waar ik geboren ben als meisje, dingen te helen. Ik heb dingen geheeld in mijn familielijn, dus zeg maar van mijn opa's, mijn oma's, daar de voorouders van. En ik zie dat zeg maar als een soort ontdekkingsreis van een ui, waarbij je letterlijk elke keer een schil eraf haalt. En door het proces van de Bechterew, door mijn voeding, leefstijl, beweging aan te passen met mijn coach, is voor mijn gevoel letterlijk de bruine schil van de ui de buitenkant eraf gevallen, zodat ik letterlijk naar mijn kern toe kon gaan werken, waardoor ik op zielsniveau steeds authentieker kon worden, doordat ik laagje voor laagje ging afpellen met hypnosessie en weer een schil eraf. Familieopstelling en weer een schil eraf. En ik hoop dat ik je visueel kan maken door een proces te vergelijken met een ui. Door elke keer weer door een laag te gaan, te voelen in mijn lichaam wat het deed. Weer een vorig leven te helen. Weer een familiesysteem stukje aan te kijken. En elke keer laagje voor laagje kwam ik steeds dichter bij mijn authentieke, unieke kern. Mijn ziel, die ik natuurlijk al ben vanaf het moment dat ik in de baarmoeder van mijn moeder ben geland. En die authentieke Judith, die word ik met de dag steeds meer. En dat proces is nog steeds niet klaar. Daarom is mijn boek ook nog steeds niet af. Maar ik voel wel al de behoefte om je op de hoogte te brengen. Omdat er steeds meer bewustzijn komt in de wereld. En er steeds meer wordt verteld dat trauma bij eigenlijk heel veel mensen de basis is voor een trigger waardoor er een ziekte kan ontstaan. En Christine Pannebakker is natuurlijk niet voor niets mijn persoonlijke schrijfcoach, die ik in 2016 heb leren kennen in Terranova in Zuid-Frankrijk. Zij coacht me echt al gedurende die 8 jaar op het proces van schrijven. En ze zegt ook elke Judith, het is allemaal nodig en die heling heb je nodig om beter te kunnen schrijven, dat je boek nog beter wordt, maar heb geduld. Want jouw boek komt pas uit, wordt pas geboren op het moment dat jij eerst helemaal geheeld bent en op zielsniveau die authentieke kern hebt bereikt. En dan pas komt je boek, want je boek is een gevolg van het proces wat je al 8 jaar aan het beschrijven bent. En dat geduld heb ik inmiddels opgebracht door zeker te weten dat mijn boek ooit uitkomt. Maar ik ga niet beloven wanneer. Ik ga daar geen tijd meer aan hangen, omdat ik weet uit ervaring dat daardoor het schrijfproces alleen maar stagneert en het er helemaal niet meer van komt. Ik heb hier wel de inhoudsopgave van mijn boek liggen als geheugensteuntje voor mezelf, mocht ik er niet uitkomen met deze podcast. Maar ik merk eigenlijk dat het me heel makkelijk afgaat om jullie te delen hoe het boek tot stand gekomen is. En ik neem even een slokje. En ik merk eigenlijk dat het me ontzettend meegevallen is door kwetsbaar te durven delen. Dat dit onderwerp psychiatrie in Nederland en in België, want we spreken natuurlijk Vlaams-Nederlandse taal hier in dit deel van Europa. Dat is zo'n ongelooflijk heilig huisje en zo ongelooflijk, ja, ik zou bijna zeggen ondergeschoven kindje, maar dat dekt zelfs de lading niet, want kijk, daar waar ik ooit Bechterew heb gehad met reuma op mijn 22e, een ziekte die aan de buitenkant niet te zien is en niet aan te zien was, was voor mij heel confronterend, omdat nooit iemand aan mijn lijf van de buitenkant kon zien dat ik reuma had. En dan krijg je hele intense confrontaties als mensen onbegrip hebben voor gedrag wat je vertoont. En het meest heftige vond ik dat ik was zeg maar net gaan samenwonen met uiteindelijk de vader van mijn kinderen. Woonden wij net samen in de wijk, in een hele jonge wijk met allemaal kinderen en fantastisch. En iedereen kende elkaar en leuk. En ik kwam daar zeg maar net samenwonen met mijn vriendje en ik had dus geen kinderen. En ik had reuma en ik lag de hele dag op bed te slapen, wat ik net al zei, 16 uur per dag. Dat zorgde ervoor dat ik natuurlijk de hele dag door die gordijnen in mijn slaapkamer dicht had. Dus de allereerste keer dat ik op straat met mijn nieuwe buurvrouw, die net een half jaar na mij of een jaar na mij was komen wonen, zorgde ervoor dat ik in mijn joggingpak, want ik droeg toen geen spijkerbroek of strakke shirtjes zoals ik nu aan heb. Nee, ik had alleen maar joggingpakken aan. Waarom? Alle kleding die ik droeg was zo pijnlijk voor mijn spieren en mijn gewrichten, dat alles moest wijdzitten en loszitten, omdat het te pijnlijk was. Dus ik stond in mijn joggingpak, zeg maar, met de nieuwe buurvrouw kennis te maken. En de buurvrouw daarnaast, die kwam erbij staan en die maakte op een gegeven moment op zijn Brabants de opmerking. Ik zal het beschaafd ABN formuleren. Zeg, werk jij in de nachtdiensten of zo? Want je gordijnen zijn altijd dicht en je slaapt de hele dag. En toen stond ik stotterend, helemaal in shock, omdat ik die vraag natuurlijk niet had verwacht, zo confronterend te stamelen. Nee, ik ben chronisch ziek. Ik slaap de hele dag. En dat is de reden dat ik eigenlijk altijd mijn gordijnen dicht heb overdag. Want ik slaap. Oh, sorry, dat wist ik niet. Ik dacht dat je in de nachtdienst werkt als verpleegkundige of zo. En dat heb ik als best wel heel, ja, bijna traumatisch ervaren. Dat klinkt misschien gek, maar ik vond het zo heftig dat iemand zo direct daarop reageerde. Omdat aan de buitenkant natuurlijk niet te zien was dat ik reuma had. Nou, op het moment dat je in de psychiatrie terechtkomt met in mijn geval een psychose. Kijk, tijdens psychose is te zien dat je denkt, jeetje, die mevrouw is wel heel erg in de war. Maar het herstel erna, ik was er heel snel namelijk weer uit, zie je aan mij niks. Of zag je aan mij niks. En dat maakt, heb ik gemerkt in Nederland, het zit echt in de taboesfeer nog. Want je kunt je voorstellen, daar waar ik 20 jaar terug startte met mijn eigen welzijnspraktijk om mensen te coachen op het bewustwording van die voeding, leefstijl, beweging. Kijk, reuma was mijn specialiteit omdat ik vanuit mijn eigen ervaring dat deelde. Dus mensen met auto-immuunziekte en reuma, ja, daar heb ik natuurlijk altijd gevraagd, hoe ervaar jij dat? Dat was jouw individuele proces en dat was heel makkelijk om mijn proces te delen omdat je over hetzelfde praat. Maar zodra er iemand met een andere aandoening kwam, ben ik altijd op de vraagstoel gaan zitten als een soort interviewer. Hoe is het om die ziekte te ervaren en die aandoening te ervaren? En vertel mij hoe dat voelt. Dat ik een beeld krijg, want ik wil altijd neutraal kunnen reageren en alleen maar adviseren, stapje voor stapje. Eerst het water drinken, eerst het ontbijt, stapje voor stapje voor stapje. Alles dat je het hele holistische plaatje compleet maakt in het traject van coaching. En een traject van coaching is bij mij nooit 3 weken. Dat is nooit een maand. Dat is in mijn geval vaak voor mensen, zeker van het eerste uur, al 20 jaar. En wellicht een heel leven lang. Het maakt, ja, de manier hoe ik werk heel persoonlijk en heel bijzonder. Want ik stap met iemand letterlijk een proces in, wat wellicht levenslang voor mensen kan duren. Want als ik eenmaal iemand in mijn hart heb, dat zul je als HSP'er zeker herkennen. Dan zit je daar voor altijd in. Tenzij je natuurlijk iets heel heftigs flikt, dan wil ik misschien. Nee, maar je zit dan in mijn hart. En op het moment dat iemand in mijn hart zit, dan blijf ik iemand volgen. En zo is het dat ik al 20 jaar lang mensen volg. En ook al zitten ze misschien niet meer actief in de coaching op bijvoorbeeld ontbijt, zodra ze weer iets willen veranderen met hun levensstijl, kloppen ze me aan en weten ze me te vinden. En dan pakken we de draad weer op. En dan gaat die coaching weer gewoon verder. En er zijn mensen die al 20 jaar lang hetzelfde ontbijt eten als ik, omdat ze het ook zo fijn vinden als ik. Dus dat is iets heel bijzonders om te ervaren als welzijnscoach in relatie tot reuma. Maar ik hoop dat je kunt begrijpen dat op het moment dat ik mijn zwangerschapspsychose heb ervaren, dat na mijn herstelperiode ik automatisch met die bril en dat bewustzijn van die psychose. Ik natuurlijk in één keer ook mensen aan ging trekken met allerlei psychische etiketten en psychische aandoeningen, waar natuurlijk al vaker over gesproken was, maar ik ging daar zelf natuurlijk op een hele andere manier mee om. Voorbeeld, mensen met depressies, die kwam ik al heel snel tegen in de beginjaren van mijn praktijk. Daar had ik zelf 0,0 ervaring mee. Maar doordat ik op die vraagstoel ging zitten en altijd heb gevraagd, hoe voelt dat om depressief te zijn? Hoe voelt dat en hoe ervaar je dat? En allerlei vragen stellen, heb ik daar altijd hele goede beelden van gehad. Alleen toen mijn psychiatrieervaring in één keer erbij kwam in de consulten, ja, dan krijg je er letterlijk een dimensie bij. En ik merkte daardoor dat dat eigenlijk de geboorte is geweest van mijn boek. Want eigenlijk alle ervaringen in mijn praktijk van de afgelopen 20 jaar, die te maken hebben met psychische aandoeningen, ja, dat vind ik meteen zo heftig klinken, maar psychisch gerelateerde uitdagingen, zo noem ik het liever, die zitten verweven in mijn boek met allemaal praktijkvoorbeelden van bijvoorbeeld mensen met depressies, mensen met borderline, mensen met schizofrenie, autisme, eetstoornissen, valt ook onder psychiatrie. Dus denk aan bulimia, anorexia, psychoses, zei ik al. En zo heb ik volgens mij best al wel een breed beeld van zelfdoding, laten we dat ook benoemen. Want dat is natuurlijk ook in de psychiatrie iets wat niet vaak over gesproken wordt, maar dat komt helaas de dag van vandaag, ik denk wel meer voor dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. En dat raakt mij enorm. En waarom? Dat is ook de frustratie die ik ervaar met het schrijven van mijn boek. Toen ik Christine vertelde waar ik over wilde gaan schrijven, toen was zij meteen van: ja, maar Jut, weet jij hoeveel mensen er psychisch in moeilijkheden zitten en die eigenlijk het leven niet meer kunnen trekken, die er misschien een einde aan willen maken en oh, ga een boek schrijven. En ik heb dat op een gegeven moment los moeten laten, omdat kijk, het liefst heb ik mijn boek al uit en gedeeld en noem maar op. Alleen ik voel dat ik de kwaliteit die het boek verdient eerst wil neergezet hebben van A tot Z, dat ik dan pas het boek kan uitbrengen. Terwijl ik voel, ja, maar Juut, schiet nou op met schrijven, want je kunt misschien wel weer een mensenleven redden. En dat is mijn grote hart die letterlijk een andere wereld wenst. Ik wens zo met mijn hart een holistische samenleving waarbij er op zielsniveau gekeken wordt naar de mens. En vanuit die ziel die gekoppeld is aan het fysieke lichaam, met de geest, met de mind, verbonden met een energetisch lichaam, dat aura wat om ons heen zit van ongeveer een meter breed, is dat ons fysieke lichaam wat we zien niet het enige is wat wij bemensen als ziel. Nee, wij hebben een fysiek lichaam, wij hebben een mentaal lichaam waar al onze overtuigingen in zitten, onze gedachten, alles wat we hebben opgebouwd voor de baarmoeder, vorige levens, tijdens het proces in de baarmoeder waar je zat als baby, de geboorte, alles zit opgeslagen in die mentale laag. Dan heb je de emotionele laag nog, waar alle emoties zitten opgeslagen, en je energetische laag. En je energetische lagen, zeg maar, jouw spirituele lichaam, makkelijk uitgelegd, waar niet alleen je energie zit, wat je hebt als mens om de dingen te kunnen doen die je graag doet in het manifesteren van je zielsmissie en van de dingen die je dagelijks doet, maar zit natuurlijk ook het energetisch meevoelen van jezelf, je medemens. En als HSP'er is het essentieel om dat hele systeem te gaan leren kennen. Want zodra je de tekst en taal hebt ontwikkeld voor jezelf, van je energetische systeem, je emotionele systeem, je mentale systeem en je fysieke lichaam, en je leert letterlijk de tekst en taal om te vertalen: hoe voelt het in mijn hoofd? Hoe voelt het in mijn borstgebied? Hoe voelen mijn armen? Hoe voelen mijn buik, mijn romp, mijn rug, mijn billen, mijn benen, mijn tenen? Alles, hoe voelt dat? Dat kun je alleen maar beschrijven als je letterlijk geland bent in je eigen lichaam, bij jezelf, in je gevoel. Mentaal kun je namelijk niet benoemen hoe je je voelt in je buik als je in je hoofd zit. Dat gaat niet. En het mooie is, dat is wat ik doe al 20 jaar lang in de coachingsgesprekken die ik voer met mensen. Vaak komen mensen bij mij om af te slanken. En wat ik eigenlijk dan uitleg in het kennismakingsgesprek dat ik met iemand heb: natuurlijk kun je bij me afslanken, maar ik heb een holistische benadering. Ik ben gespecialiseerd in hoogsensitieve personen, omdat ik zelf hoogsensitief ben. En ik wens jou met mijn hart een periode te gaan coachen op de bewustwording van je lichaam, fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch. Om je bewustwording bij te brengen op het gebied van voeding, leefstijl, beweging. En als hoogsensitieve neem ik daar alle tijd voor die ik voor jou heb, om dat bewustzijn in jou wakker te maken. En dat is eigenlijk waar ik voor sta in een notendop. En ik ben heel dankbaar voor dat het schrijfproces wel langzaam tot een einde begint te komen. Ik wens je eigenlijk heel erg geïnspireerd te hebben door deze podcast, over het boek wat ik aan het schrijven ben, over het onderwerp psychisch gehoord, een andere kijk op psychisch gehoord. Ergens voel ik dat er zeker wel een deel 2 nog aan gaat komen. En waarom? Omdat het een heel fascinerend onderwerp is. Want wat mijn basisfilosofie is van mijn boek, op het moment dat jij je als individu, jij je als hoogsensitieve gehoord voelt, A, door jezelf, B, door je omgeving, dat dat het start is van het zelfgenezend vermogen in jezelf, als je wordt gehoord door jezelf en je omgeving, om letterlijk de kijk op psychische uitdagingen te benaderen vanuit een andere bril, een andere dimensie, een andere kijk, gun ik je het proces door mijn boek te lezen, dat als je anders kunt kijken, dat een ziekte geen ziekte hoeft te zijn, maar een uitdaging en eigenlijk de roep van de ziel. Ik wens jou bewust te maken van iets wat gehoord, gezien en gevoeld wil worden in je systeem. En op het moment dat je daarna kunt, durft en leert luisteren en letterlijk de tekst en taal ontwikkelt om jezelf te verwoorden, zodat je jezelf beter gaat begrijpen, de communicatie ontwikkelt door het beter anders te verwoorden naar je omgeving, komt er A, meer begrip, maar krijg je ook letterlijk de antwoorden doordat je de dynamiek hebt met je omgeving en jezelf. Dat de antwoorden vanzelf komen omdat je namelijk als je gaat afstemmen op je eigen ziel, op je eigen hartfrequentie, dan krijg je stapje voor stapje je eigen antwoorden voor jezelf om je eigen zelfgenezend vermogen te activeren in je systeem. En ja, daarmee wens ik je eigenlijk geïnspireerd te hebben met deze podcast. En wat misschien nog een hele mooie aanvulling is. Heel veel mensen die begrijpen dat op het moment dat je zeg maar, herken je vast wel als je een keer met een papier jezelf snijdt in je vinger. Dat is een heel klein venijnig sneetje in je vinger. Dan voel ik dat er maar heel weinig mensen zijn die met hun hoofd gaan denken, oh, dan heb ik een sneetje in mijn vinger, dat komt nooit meer goed, dat gaat echt nooit meer dicht. Wij hebben als kind, als het goed is geleerd, te weten dat je dat natuurlijk moet desinfecteren, even onder de kraan. Ik zeg altijd soothing gel erop, dat het desinfecteert, dat het je met aloë dat even schoonmaakt, pleister erop. En met het vertrouwen vanuit je hart zend je eigenlijk onbewust, en ik doe het dan bewust, maar meestal onbewust, zend je uit, dat komt wel goed met het sneetje in mijn vinger. En dat is eigenlijk de start van je te inspireren waar het zelfgenezend vermogen zit. Dat zit in je hart. En zodra je iets uitzendt met je hart, ik weet zeker dat het dicht gaat. Binnen no time heb je daar een heel klein korstje op zitten. En voor je het weet, voel je het al niet meer. En is de huid al zo geheeld dat het korstje er al afgevallen is. En dat het sneetje weg is. En dat je na een paar dagen denkt, hé, vrek, dat is eigenlijk alweer genezen. En dat vinden we allemaal normaal. Maar zodra het complexer wordt met een diagnose en een, dat heb ik met mijn Bechterew heel heftig ervaren. Het is chronisch en wetenschappelijk bewezen. Chronisch is voor levenslang, daar kom je nooit meer vanaf. Ik ben zo dankbaar dat ik 22 was en in mijn zeker weten ziel en in mijn eigen hart voelde, ooit genees ik daarvan. En ja, je kunt me gek vinden of niet, maar ik voel dat ik dat kan. En dus ga ik dat laten zien aan mezelf dat ik dat kan. En die kennis en dat proces wat ik met mijn reuma heb ervaren, heb ik zeg maar bij mijn eigen psychose toegepast. Niet vanaf dag één, zeg ik heel eerlijk, omdat ik veel te veel in shock was wat een psychose überhaupt was. Maar ik heb wel de ervaring van de reuma gebruikt voor mezelf als eigenlijk inspiratiebron. Een psychose is voor mijn gevoel ook niet chronisch. Is mijn persoonlijke mening, hè? Is mijn ervaring. Is ook niet iets waar je levenslang last van hoeft te hebben. Ik weet op mijn 46e nu dat ik een psychose gevoeligheid heb. Maar ik weet ook dat op het moment dat ik mijn hoogsensitiviteit 100% serieus neem, ik daar 100% de verantwoordelijkheid voor neem, dat ik hoogsensitief ben en daardoor mijn levensstijl heb aan te passen aan het hoogsensitief zijn, dat ik de kans op een psychose in de toekomst kan verkleinen, doordat dat bewustzijn bij mij op zit en ik mijn trauma's heb aangekeken, wat de onderliggende oorzaak is geweest van de allereerste psychose die ik ooit heb ervaren. En ja, ik weet dat dat voor sommige mensen misschien best wel heftig klinkt, maar ik wil het ook niet ingewikkelder maken dan dat het is, want daar waar nog zo weinig bekend is van de hersenfunctie, het DNA wat we hebben. En ja, kijk, wetenschappelijk, als je daarin verdiept, wat is wetenschappelijk onderzoek? Dat is alleen maar, met alle respect, een casus van een onderwerp waar zoveel studie op gedaan is, met randvoorwaarden en noem maar op. Dan mag je het wetenschappelijk bewezen noemen. Maar wat ik heel belangrijk vind als ervaringsdeskundige, dat je met een ervaring wat het echt is om psychotisch te zijn, of iemand die ervaringsdeskundige is in een depressie, dat is mijn hartewens echt met het uitbrengen van mijn boek. En dat is ook mijn wens in wat ik beschrijf erin. Ik wil letterlijk bruggen slaan tussen het wetenschappelijke wat er al bestaat vanuit de kennis en het medicijn voorschrift en dat soort dingen. Zou ik het zo fijn vinden om bruggen te slaan tussen het wetenschappelijke en de medicatie en de ervaringen van mensen die het ondergaan en weten wat zoiets is, een psychische uitdaging, om die handen ineen te slaan en letterlijk een holistische benadering te gaan faciliteren voor de toekomst. Niet alleen voor ons in Nederland en niet voor alleen in Nederland en België, maar eigenlijk voor de hele wereld wens ik dat. Want zodra wij de ervaringen van de mensen kunnen combineren met de wetenschap die er al is op het vlak van, met alle respect, medicijnen, symptoombestrijding, en je zou het holistisch benaderen, en dan krijg je een compleet andere wereld. Want als je je zou verdiepen in de cijfers, hoeveel mensen in Nederland alleen al antidepressiva slikken vanwege depressie, daar schrik je van. Dat zijn cijfers, daar val je stijl van achterover. En zou je het googlen met een jaartal 1980, aantal mensen antidepressiva in Nederland, en je doet antidepressiva aantal Nederlanders 2024, dat is shocking. Want dat wordt voor mijn gevoel alleen maar meer als je ziet wat de cijfers zijn. En ik wens met mijn eigen ervaring, mijn eigen boek, mijn eigen podcast, op mijn unieke kleine manier een bijdrage te gaan leveren. Dat ik mee ga doen in de trend van bewustwording. Want ik ben echt niet de enige die alleen op dit vlak bezig is. Zo heb ik heel veel bewondering voor een oud psychiater die letterlijk zijn eet heeft, ja, hoe zeg je dat, de psychiatrie verlaten heeft om op een holistische manier zijn kennis te delen met mensen. En ik word er heel blij van als ik zijn podcast hoor. En ik voel dat ik als ervaringsdeskundige daar een bijdrage in wil hebben in het collectieve veld van bewustwording, dat er echt een holistische manier is om psychische uitdagingen te gaan benaderen. Op een holistische manier. En dat er daardoor meer heelheid komt in de individuen van mensen die ermee kampen. En basis is voor mijn gevoel dat het merendeel van mensen die kampen met psychische aandoeningen, de onderliggende factor is het hoogsensitief zijn. En zodra je dus je hoogsensitiviteit omarmt in jezelf en daar bewustzijn op krijgt, kun je dus ook psychische uitdagingen gaan helen in jezelf, stapje voor stapje in jouw tempo. En ik wens daar een hele kleine bijdrage in te hebben, met grootste resultaten, dat je dat gaat ontdekken voor jezelf en dat je op onderzoek gaat, hoe dan, waarom dan. En want als ik het kan, kunnen dat meer mensen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En nogmaals, zonder claims te maken, want ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen verantwoordelijkheid. En ik kan daar geen uitspraken over doen, over medicijngebruik niet, over de aandoening niet. Daarvoor wil ik je leren kennen en wil ik best met je in gesprek, of ik in een coachingstraject iets van mijn kennis kan delen met je op basis van kleine resultaten in de zin van vitaliteit, gewichtsbeheersing, noem maar op. Maar ik voel wel dat ik je wens te inspireren Mocht je die wens hebben voor jezelf, ga eens holistisch kijken naar je hoogsensitiviteit en ga eens kijken wat daarin de mogelijkheden zijn om je eigen zelfgenezend vermogen te gaan activeren in jezelf. En dan wil ik het eigenlijk voor deze eerste keer dit onderwerp psychisch gehoord, een andere kijk op psychisch gestoord, het hierbij laten, omdat ik voel dat het ja, even voldoende is, denk ik, voor ja, dat ik best wel heftige dingen heb gedeeld voor mijn gevoel. En als dit allemaal nieuw voor je is, dan kan ik me voorstellen dat het best wel intens binnen kan komen. Mocht je graag met mij hierover willen praten of wil je liever met mailcontact, weet dat dat kan. Je kunt contact opnemen via het contactformulier op mijn website www.welzijnspraktijkhelmond.nl. En dan kan je persoonlijke vragen aan me stellen en dan kun je aangeven of je liefst hebt dat ik je terugmail of dat je liever telefonisch contact met me wil. Kan allemaal. Ik ga je niet genezen, dat mag je echt zelf doen. Nogmaals, maar ik wens je wel te inspireren om het beste uit jezelf te halen. En ik wil je bedanken voor de tijd dat je hebt geluisterd naar deze 11e aflevering. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.